Goedenavond, broeders en zusters. Ik wil beginnen vanavond met u te lezen uit Exodus 15. Exodus 15, vanaf vers 22. Want het was niet de bedoeling om vers voor vers Exodus te bespreken, nietwaar? Dus Exodus 15, vanaf vers 22, waar staat: hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af. En ze trokken uit tot in de woestijn Sur, en ze gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij te Mara, doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom werd er zelf een naam genoemd, Mara. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: wat zullen wij drinken? Hij dan riep tot de Heere, en de Heere wees hem een hout. Dat wierp hij in dat water, toen werd het water zoet. Aldaar stelde hij het volk in inzetting en recht, en aldaar verzocht hij hetzelfde. En zeide: is het dat gij met ernst naar de stem des Heeren uw Gods horen zult, en doen wat recht is in zijn ogen, en uw oren neigt tot zijn geboden en houdt al zijn inzettingen, zo zal ik geen van de krankheden op u leggen die ik op Egypteland gelegd heb, want ik ben de Heere, uw Heelmeester. Toen kwamen zij te Elim, en daar waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen, en zij legden zich al daar aan de wateren. Tot zover. En dat is dan de volgende gebeurtenis in de tocht van de kinderen Israëls, zoals ze genoemd worden in de vertaling. De tocht van de kinderen Israëls van Egypte naar Kanaan. In het voorgaande hoofdstuk hebben we gezien hoe in de eerste plaats, in hoofdstuk 13 is dat trouwens, het volk uitgeleid werd uit Egypte. In hoofdstuk 14 zien wij hoe Israël ook inderdaad door de Schelfzee ontkomt aan de Egyptenaren, want daar komt het in de praktijk op neer, om dan vervolgens of op zichzelf aangewezen te zijn, dan wel volledig op de Heer aangewezen te zijn, want daar gaat het natuurlijk over. En vorige keer heb ik nogal een nadrukkelijk verschil gemaakt tussen aan de ene kant de uittocht uit Egypte uit hoofdstuk 13 en aan de andere kant de doortocht door de Schelfzee in hoofdstuk 14. Eenvoudig omdat daar inderdaad toch een verschillende betekenis aan gegeven dient te worden. Er ligt een verschillend accent. Immers, de uittocht uit Egypte in zichzelf is een beeld van de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. Of anders gezegd, van de wet naar de genade. Of nog anders, het hangt rechtstreeks samen met de dood en opstanding van Christus, zoals uitgebeeld in het Paaslam. Maar het zal duidelijk zijn dat bij de tocht door de Schelfzee eigenlijk pas men pas praktisch en daadwerkelijk ook verlost wordt van Egypte. En in ieder geval, bij die gelegenheid worden zelfs de Egyptenaren verslagen. Ontkomt men aan Egypte. En dat is in de praktijk minstens zo belangrijk. Want het punt is dat de tussenliggende tijd, als het ware, de tijd tussen de uittocht uit Egypte en het trekken door de Schelfzee, dat die situatie eigenlijk een soort periode is van overlapping. Van aan de ene kant de uitbeelding van het nieuwe verbond, omdat men uit Egypte verlost is en uit de slavernij van het diensthuis, zoals het heet. Terwijl aan de andere kant de invloed van Egypte, van de Egyptenaren, nog duidelijk te voelen is. En het blijkt dan ook dat Israël daar verwat raakt in het land staat, de woestijn heeft hem besloten enzovoort. Kortom, men bevindt zich daar op een plek waar men eigenlijk helemaal niet kan zijn. Want het punt is dat ook wij in onze dagen of inderdaad verlost zijn van het oude verbond, hè, en leven onder het nieuwe, of we zijn nog gewoon in Egypte, daar komt het op neer. En het niemandsland daartussen, daar hoort eigenlijk niemand thuis. En het punt is natuurlijk dat in de praktijk vele gelovigen helaas zich precies in dat niemandsland bevinden. Dat wil zeggen, zij zijn weliswaar door genade zalig geworden, door de dood en opstanding van Christus. Of anders gezegd, door het slachten en eten van het paaslam, want dat is in de praktijk hetzelfde. Maar de Schelfzee zijn zij nooit gepasseerd. Dat wil zeggen dat alles wat in hen is nog verbonden is met een oude schepping, een oude wereld. De wereld van zonden, de wereld van de wet enzovoorts. En daarmee heb ik niet gezegd dat men dus veel zonden doet of zo, want daar gaat het helemaal niet over. Maar ik bedoel alleen te zeggen dat men verbonden is met een wereld waarin wet en zonde heersen en waarin men dus ook altijd strijd heeft te voeren, met name tegen zonderen enzovoorts. Het punt is dan ook dat als wij verlost zijn geworden door genade, dan is de bedoeling dat wij verder ook inderdaad uit de rijkdom van Gods genade leven. Of zoals ik vorige keer gezegd heb, wij zijn dan een korte poos even aan de melk, maar het moet gauw met de melk afgelopen zijn. Dan kunnen we gewoon verder met de vaste spijs, want dat is toch het normale voedsel van een gewoon mens. En het is ook het normale voedsel van een gelovige. Dat wil zeggen, degene die verlost is door het verzoeningswerk van Christus en deel gekregen heeft aan zijn opstanding, die moet ook inderdaad leren in de praktijk te leven onder heel andere beginselen dan die van Egypte, dan die van wet en die van zonde enzovoorts. En dat blijkt in de praktijk een veel moeilijker soort verlossing te zijn, denk ik wel eens, maar dat vind ik, dus dat mag u weer vergeten. Maar in de praktijk blijkt dat een veel moeilijker verlossing te zijn, juist omdat dat een praktische zaak is. Dat is immers de praktijk. Dan gaat het erom dat men daadwerkelijk die oude schepping, die oude wereld achter zich laat. Dan komt men weliswaar in een woestijn, een heel andere wereld, maar niettemin, dat is precies de bedoeling. Men zal die Schelfzee moeten passeren. Maar ik moet er meteen bij zeggen achteraf dat het passeren van de Schelfzee uiteindelijk gewoon weer hetzelfde is als het uitgaan uit Egypte. Want die tussenliggende periode, ja, daar gaat men even door, maar dat moet het dan ook geweest zijn. Het punt is, wij zijn verlost van de wet, wij zijn verlost van de oude schepping, wij zijn verlost van de zonde, zoals het allemaal heet in de Romeinenbrief. En we dienen daar ook daadwerkelijk uit te leven. Uit, niet de wet, maar uit de genade Gods, waarmee hij overvloedig over ons is geweest in alle goede tierenheid en barmhartigheid, precies zoals het staat in Efeze 2. En dat is het verhaal van de Schelfzee. Dat is dan ook de reden, ik zal het vorige keer denk ik ook gezegd hebben, maar dat weet ik niet precies meer, maar dat is dan ook de reden waarom deze tocht door de Schelfzee, de verlossing van Egypte enzovoorts, dat die ook aangehaald wordt in 1 Korinthe 10... en daar ook daadwerkelijk als voorbeeld aan de Korintiërs wordt voorgehouden. Want het punt is dat deze Korintiërs weliswaar gelovigen waren en verlost waren door de dood en opstanding van Christus, maar in de praktijk nog gewoon leefden in een oude wereld. En dat in de praktijk de zienlijke omstandigheden van de wereld om hen heen in hoge mate bepalend was voor hun levenswandel en in ieder geval voor hun denken. En daar gaat het maar om. De Korintiërs zijn daarom beroemd. Ze worden berucht, moet ik eigenlijk zeggen. Ze worden beschreven als vleeselijke kinderen gods. Vleeselijke mensen die melk van noden hebben en niet vaste spijs. Dat is 1 Korinthe 2 en 3, want daar staat het allemaal. En 1 Korinthe 10 citeert inderdaad, of wijst inderdaad op deze geschiedenis van de uittocht, waarbij gezegd wordt dat die kinderen eerst als allen in Mozes gedoopt waren en in de zee en hoe het allemaal maar heten mag. En het zal duidelijk zijn dat dat daar, hoe oppervlakkig ook, maar dat dat daar als voorbeeld wordt voorgehouden aan de Korintiërs. Paulus kon moeilijk aan hen schrijven dat ze uit Egypte verlost moeten worden, want dat waren ze al. Maar Paulus moest wel aan hen schrijven dat het de bedoeling was dat ze de woestijn zouden ingaan. Nou schrijft hij dat niet aan de Korintiërs weliswaar, maar het is wel precies wat hij schrijft aan de Hebreeënbrief. En daar vinden we de andere toepassing van deze geschiedenissen. Maar daar gaat het in wezen om precies hetzelfde. Daar wordt ook niet gezegd dat men verlost moet worden uit Egypte, maar in de Hebreeënbrief wordt wel gezegd dat men moet uitgaan buiten de legerplaats en daadwerkelijk de woestijn in moet. Hè? Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. In de praktijk is dat altijd een woestijn. En dat is wat daar in Hebreeën 13 is het dan, wat in Hebreeën 13 beschreven wordt. En Hebreeën is die brief waar eveneens over melk tegenover vaste spijs gesproken wordt. Er zijn er maar twee die dat beide noemen, melk tegenover vaste spijs. De ene was 1 Korinthe, die noemde ik net, en de andere is inderdaad de Hebreeënbrief. Het gaat dus in wezen om precies hetzelfde. Niet alleen dat men theoretisch verlost is en weet dat men een kind van God is enzovoorts, maar het gaat erom dat men ook daadwerkelijk tot hem uitgaat buiten de legerplaats en heel Egypte achter zich laat in de wetenschap dat Egypte en alle machten die daarbij horen inderdaad door de Heer Jezus Christus onderworpen zijn. En overwonnen zijn, want dat moet ik eigenlijk zeggen, dat heb ik vorige keer ook aangehaald. Ik meen laatstelijk nog uit Colossense, als ik me goed herinner, waar inderdaad gezegd wordt dat deze overheden en machten in het openbaar zijn uitgetogen en tentoongesteld en Christus heeft daarover getriomfeerd. En het is dat wat niet zozeer tot uitdrukking komt in de uittocht uit Egypte als zodanig, maar wat wel tot, in hoofdstuk 13 dus van Exodus, maar wat wel tot uitdrukking komt in Exodus 14 en natuurlijk het eerste deel van hoofdstuk 15. Want het eigenaardig is dat wij in Exodus 14 in de inderdaad lezen uitgebreid over hoe men aan de ene kant toch besloten was, geen kant meer op kon, hoewel men officieel verlost was uit Egypte. Men moest vervolgens door de Schelzee, diezelfde Schelzee werd hen vervolgens tot redding. En aan de andere kant, diezelfde Schelzee werd de ondergang voor de tegenstander. En dat is waar het ook in onze bedeling in de praktijk om gaat. En let dan even op hoe uitgebreid dat besproken wordt. En dat niet alleen, want in hoofdstuk 15, het eerste gedeelte, vers 1 tot en met 21 dus, krijgen wij de lofzang van Mozes en een lofzangetje of zoiets van Mirjam, niet te vergeten, aan het einde van dat gedeelte, waarin uitgebreid de overwinning op deze Egyptenaren bezongen wordt. Een overwinning die overigens niet door de Israëlieten behaald is, uiteraard, maar enkel en alleen en uitsluitend door de Heer zelf. En dat is maar waar het om gaat. En dat betekent dat met name door deze lofzang van Mozes ook, dat daardoor grote nadruk wordt gelegd op deze tocht door de Schelzee. En zoveel nadruk werd helemaal niet gelegd op de uittocht als zodanig op de 15e van de maand. Hè? Dat was gewoon paaslam slachten en eten en de andere dag uitgaan enzovoorts. Natuurlijk, dat was ook een grote verrassing, dat weet ik wel. Maar het wordt lang zo uitgebreid niet genoemd. En het wordt zeker niet bezongen zoals op dezelfde manier als deze doortocht door de Schelzee. Want dat is waar het uiteindelijk om gaat. Niet alleen dat men eeuwig leven ontvangt straks in de toekomst. Zo van, wij zijn nou eenmaal verlost en daarmee uit. Maar het gaat erom dat wij ook inderdaad leren daadwerkelijk daaruit te leven. En te leven vanuit de vergeving van zonden, te leven vanuit al die zegeningen, die geestelijke zegeningen overigens, die ons deel zijn geworden door de verlossing die in Christus Jezus is, om het maar eens zo te zeggen. En dat is waar het in feite om gaat. Zo, verlossing is pas werkelijk verlossing als men ook daadwerkelijk de Schelzee is doorgegaan. Als men daadwerkelijk aan de vaste spijs toe is. En inderdaad leeft uit de genade Gods. Want daarin dienen wij te staan, daaruit dienen wij te leven. En dat wordt, als u het mij vraagt, in bijna alle nieuwtestamentische brieven ook uitgebreid beschreven. Namelijk dat wij niet zijn onder de wet, maar dat wij zijn onder de genade. Dat het levensbeginsel is van elke gelovige. Ik zeg altijd maar zo, als je in de woestijn bent, als je werkelijk buiten de lege plaats bent, daar geldt geen enkele wet meer. Heb je wel eens midden in de woestijn gezeten? Daar geldt niks meer, daar gelden geen normen meer, daar geldt geen enkele ethiek meer, daar geldt helemaal niks meer, daar kun je doen en laten wat je wil, enzovoort, vallen alle normen weg, al was het maar alleen dat je geen buren meer hebt daar. En schoonmoeders, maar die hadden we wel eens genoemd. Zo is het toch. Nou, dat is de positie in werkelijkheid die wij innemen. Vrijgemaakt, werkelijk verlost. Het heeft nadelen ook. Een leven in de woestijn, dat is duidelijk, maar niettemin heeft het veel grotere voordelen. U weet toch dat alle frustraties en neurosen van de mens voortkomen gewoon uit het feit dat hij midden in een samenleving terecht is gekomen? Nooit gehoord? Nou, dat hoef je ook niet te weten. Maar, hè? Men zegt, maar wie het is, ga ik u niet vertellen. Men zegt, neurosen, dat zijn eigenlijk sociozen. Dat wil zeggen, ze komen voort uit de samenleving waarvan men nu eenmaal deel uitmaakt en waarin men op een of andere wijze niet past. Dan moet ik u zeggen, er zijn ook een heleboel zaken die als neurosen beschreven worden, terwijl ze dat niet zijn. Dus ik zeg dus dat daarmee niet alles gezegd is. Maar wat sinds meneer Fruiten, u kent u hè, wat sinds Freud dus beschouwd wordt als neurosen, dat worden eigenlijk geacht sociozen te zijn, zaken die voortkomen uit het feit dat men in een samenleving staat waarin men aan van alles moet voldoen, aan eisen die de omgeving stelt enzovoort, en waaraan men in werkelijkheid niet kan voldoen, en op grond daarvan wordt men dus gek. Hè? Ja, hoe moet je dat dan anders zeggen? Daar komt het in de praktijk op neer. Maar de aardigheid van de gelovigen juist in onze dagen, in onze bedeling is, dat zij helemaal van geen samenleving deel uitmaken. Zij staan daar volledig naast. Ze mogen dat allemaal vergeten. De enige plaats, de enige positie die ze echt innemen, is de positie in de genade. Dat is Romeinen 5, hè? We hebben in Christus de toeleiding tot deze genade in welke wij staan. Daar staan we dus in. Zegt Romeinen 5. En Paulus zegt het met andere woorden in Galaten 5, want daar zegt hij, wij staan in de vrijheid, maar het zal u duidelijk zijn dat dat volstrekt hetzelfde is. Dat we staan, en hij zegt niet eens dat we daar staan, hij zegt dat we daar moeten staan. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. En als het Christus is die ons daarmee vrijgemaakt heeft, dan hebben wij de morele verplichting, om zo te zeggen, om daar ook in te staan en daarin te blijven staan. Een vanzelfsprekende zaak, lijkt mij. Nou, dat is waar het eigenlijk allemaal om gaat. Alleen, dat is een positie in de woestijn. En zoals gezegd, dat levert dan weer andere problemen op, eventueel. Maar daar gaat het nou nog niet over. Waar het echt om gaat, is dat wij inderdaad daadwerkelijk vrijgemaakt zijn, zelfs zij achter ons hebben en leven in een bewustzijn dat de machten waaraan de wereld onderworpen is, dat die machten wat ons betreft overwonnen zijn en dat wij daarvan vrijgemaakt zijn in Christus. Al moet ik er meteen bij zeggen dat het niet wil zeggen dat die machten niet actief zijn, maar als ik zeg dat ze actief zijn, dan staat daar weer tegenover dat wij immers ontvangen hebben een geestelijke wapenrusting, waardoor die machten ons toch uiteindelijk niet meer kunnen raken. Dat is de gedachte. Nou goed. Dat is allemaal het resultaat van de tocht door de Schelzee. Daar komt het op neer. Daarom wordt het ook uitgebreid bezongen door Mozes. Het zal u duidelijk zijn, als u dat gedeelte leest, maar dat doen wij vanavond dus niet, maar als u dat gedeelte leest, het eerste deel van Exodus 15, dan zult u zien dat daar uiteindelijk over heel wat meer gesproken wordt dan alleen de uittocht uit Egypte of de verlossing door de Schelzee enzovoorts. Er wordt uiteindelijk in het algemeen de verlossing bezongen, zoals die later uiteindelijk door de Heer Jezus Christus tot stand zou komen en waar wij deel aan hebben gekregen. Dat is de gedachte. Goed. Hierna, dat is het eerste woord van vers 22. Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelzee af. En ze trokken uit tot in de woestijn Sur. En ze gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. En het eerste wat ik daarvan moet zeggen, of althans wil zeggen, is dat we nu een andere geschiedenis voorgeschoteld krijgen. Maar een geschiedenis eigenlijk met volstrekt dezelfde strekking. De inhoud is een beetje anders, de manier waarop het beschreven wordt ook, de invalshoek is anders, maar het verhaal is eigenlijk hetzelfde. Daar blijkt ook meteen, want wij hebben in de tijd gezien dat de tocht door de Schelzee inderdaad plaatsvond op de 3e dag. Weet u wel, de 15e ging men uit Egypte en op de 17e ging men door de Schelzee, dus na 3 dagen. Hangt allemaal samen natuurlijk gewoon met de dood en opstanding van Christus. Dat is duidelijk, dat gebeurt na 3 dagen. Maar vervolgens vinden we deze geschiedenis van Israël bij Mara. En dat is ook na 3 dagen. Nou ja, weer 3 dagen, maar niettemin weer 3 dagen. En daarmee wordt deze geschiedenis gewoon gelegd naast de voorgaande, naast de tocht door de Schelfzee. Ook nu is er sprake van verlossing, ook nu is er sprake van water in dat verband. En als ik het helemaal snel vertel, de wateren van de Schelzee dienden tot verlossing van Israël. Ze waren een muur voor hen aan weerszijden. Terwijl diezelfde wateren van de Schelzee de ondergang betekende voor de Egyptenaren. Hetzelfde water was aan de ene kant verlossing en aan de andere kant juist het tegendeel, namelijk oordeel. Dat is op zich ook al niet voor het eerst natuurlijk, want dat was ook al zo in de dagen van Noach. Want de wateren van de vloed van Noach betekenen oordeel over de mensheid in het algemeen. Maar het waren diezelfde wateren die Noach en de zijnen droegen naar een nieuwe wereld, zeg ik altijd. Met kleine lettertjes, een nieuwe wereld. Bij wijze van spreken, vanwege het type natuurlijk. Maar zo was het natuurlijk toch eigenlijk wel. Dezelfde wateren waren aan de ene kant een oordeel, aan de andere kant waren ze juist verlossing. En dat is met de wateren van de Schelzee net zo goed het geval. En deze wateren van Mara beelden ook precies hetzelfde uit, want het blijken 2 soorten water te zijn. Hè? Nou goed, daar hebben we het vanzelf over. In elk geval, het was na 3 dagen. Ze gingen 3 dagen in de woestijn Sur namelijk, en vonden geen water. En als 3 dagen voorbij zijn, dan moet de verlossing komen. Dat is altijd zo. Ik weet niet, ik heb het geloof ik wel eens gezegd. Ik ben een keer bezig geweest te tellen hoe vaak 3 dagen in de Bijbel voorkomen. Dan denk ik, dan kan ik dat op een avond eens een keer zo tussendoor, kan ik dat eens eens laten zien, hè? Nou ja, dat viel dus tegen. Ik heb het ook opgegeven, want het werd zo'n verschrikkelijk groot aantal. Dat doe je natuurlijk tegenwoordig op met de computer en allemaal. Dat vind je ze allemaal. Nou, dat is een verschrikkelijk lange lijst. Waaruit er weer blijkt dat de hele Bijbel daarover spreekt. Hè? Over dat verlossing tot stand komt inderdaad op de derde dag. En daar gaat het maar om. Dat hadden de Emmausgangers ook moeten weten. Maar die zeiden, het is heel al de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. En toen waren ze bedroefd en liepen de verkeerde kant op. Hè? Ze wisten het ook niet. Maar goed. Maar hier vinden we het dus ook, gingen 3 dagen in de woestijn, dan moet verlossing tot stand komen. En de verlossing komt altijd tot stand door de dood en opstanding van Christus. Met name dan de opstanding uit de dood van Christus, want dat is beter om het zo te zeggen. En dat gebeurt inderdaad op de derde dag, zodat je op voorhand weet dat wat er nu allemaal volgt op een of andere wijze rechtstreeks verband moet houden met de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Maar dat was bij de tocht door de Schelfzee ook al het geval. En dat is een van de belangrijke eigenschappen van het woord van God in het algemeen, van de profetieën in het algemeen, dat is trouwens hetzelfde, het woord van God is allemaal profetie, allemaal wat God gesproken heeft, alles wat God spreekt heet profetie, hè. Maar het is een kenmerk van het woord van God in het algemeen en dus van de profetie, en het is in het bijzonder ook een kenmerk van de typologie, ik zeg het met grote nadruk, dat daarin eigenlijk tijd geen rol speelt. En dat is van belang. Ik heb het geloof ik wel eens eerder gezegd. Ik zal het bij gelegenheid nog wel eens een paar keer herhalen. Daar heb ik aanleiding genoeg toe naar aanleiding van deze geschiedenissen. Het punt is namelijk dat steeds opnieuw dezelfde dingen gezegd worden. En hoewel er staat hierna in vers 22, we willen nog niet zeggen dat de betekenis van wat nu gaat gebeuren ook inderdaad geplaatst zou moeten worden na de betekenis van de voorafgaande geschiedenis. Dat is namelijk niet het geval. En eigenlijk is dat nooit het geval. Want hoe dan ook, hierna in overdrachtelijke zin betekent in de praktijk gewoon, nou komt er nog een verhaal. Maar waarom het volgende verhaal niet precies hetzelfde onderwerp zou hebben, zou ik niet weten. En in de Bijbel gaat het ook inderdaad zo. Het volgende verhaal heeft gewoon hetzelfde onderwerp. Het herhaalt zich keer op keer op keer enzovoorts. Het wordt op den duur ook soms wat eentonig, heeft iemand mij eens verteld. Nee, die zei het is allemaal, ik weet het nou langzamerhand wel, het is altijd hetzelfde, gaat altijd maar over Christus. Ja, ik heb het als een compliment opgevat, want dan is er niks verkeerd, denk ik altijd. Zo is het nog eenmaal. Dan gaat het altijd over de opstanding van Christus, over de komst van de Messias, over het tot stand komen van een nieuwe schepping. En dat wordt steeds herhaald, steeds met een andere invalshoek, andere woorden en wat de typologie betreft natuurlijk andere beelden. Maar het blijft altijd hetzelfde, dus hier ook zo. Goed. Dus hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af en ze trokken uit tot in de woestijn Sur. En ze gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. Het is een heel eenvoudig beeld, want Sur is een muur. Of zo, of iets dergelijks, maar een muur. Ik zeg of zo, want het blijkt dat waar in het Nederlands steeds het woord muur staat, daar blijkt dat in het Hebreeuws dikwijls verschillende woorden gebruikt worden. Maar dat maakt niet zoveel uit, de grondgedachte blijft toch dezelfde. De muur als een omtuining, de muur als een afscheiding, de muur ook in principe waarbinnen men opgesloten zit. Soms vrijwillig. Sommigen zoeken vrijwillig de bescherming van een stad, om te leven binnen de muren van de stad, hè, om daar beschermd te zijn. Maar dat betekent in de praktijk ook dat je er dikwijls niet uit kunt, omdat de poort van de stad ook inderdaad dicht zit. Dat kan ook. Hoe dan ook, men kan er zich opgesloten voelen. Dat kan ook nog. In het algemeen is het zo dat de muur in de Bijbel, en niet alleen in de Bijbel, de uitbeelding is van de staat, het koninkrijk, zeg maar. Natuurlijk, de muur staat gewoonlijk niet om een koninkrijk in onze gedachten, maar in de oudheid wel, omdat een koninkrijk in de praktijk gewoon een stad was. Anders niks. En elke stad had zijn eigen koning. In Genesis is dat zeker het geval. Later trouwens ook nog, hè. Elke stad zijn eigen koning en de muur eromheen is de afbakening van het koninkrijk en van de macht van de koning. Dat is waar het om gaat. Dus de muur is de beperking van het koninkrijk. Vandaar dan ook dat als we in Openbaring een uitbeelding krijgen van het koninkrijk van Christus, zeg het maar weer eens, hè, dat ze in Openbaring 21 en 22 een uitbeelding krijgen van het koninkrijk van Christus, dan staat er inderdaad een muur omheen. Op 12 fundamenten en 12 poten. Met de namen van de 12 stammen van Israël en de namen van de 12 discipelen. Dat is het. Maar binnen de muren is het koninkrijk. Dat is allemaal symboliek daar. Een heel bekende trouwens. Trouwens, als in de dagen van Nehemia Jeruzalem weer gebouwd wordt, dan wordt uiteraard niet de stad gebouwd, want die was er al lang. Maar er wordt de muur van de stad gebouwd, waardoor de stad tot stad werd. En dat wordt ook uitgebreid beschreven. Heb ik precies hetzelfde verhaal. De muur wordt gebouwd. En inderdaad ook eveneens met 12 poorten. Maar het herstel van de stad met de muur eromheen, na de terugkeer uit Babylonische ballingschap, is uiteraard gewoon een beeld van hoe het nieuwe verbond tot stand zou komen. Als Israël definitief wordt terugverzameld enzovoorts en gebracht zal worden in het koninkrijk van Christus. En de bouw van de muur komt overeen met het tot stand komen van het koninkrijk. Het is een heel eenvoudig beeld. Waarna er nog een andere toepassing is van de muur, en die komt in de Bijbel ook nogal eens voor. Dat is dat de muur daar in de schrift dikwijls de uitbeelding is niet van het koninkrijk van Christus onder het nieuwe verbond, maar eigenlijk van het koninkrijk onder het oude verbond. En dat wil dus zeggen van de wet. Want de bedeling van de wet kan ook als een koninkrijk beschouwd worden, waarin de Heer over het volk heerst door middel van de wet. En de muur in dat geval is daarmee een uitbeelding van de wet. De muur ook waarbinnen men dan gevangen is, overigens. Want het is niet zo'n pretje om onder de wet te leven. Dat is de gedachte. Vandaar dat in de schrift de muur nogal eens in de weg staat en ook uiteindelijk verbroken moet worden. Nou goed, we hebben het nog geen week geleden daarover gehad aan deze plaats, toevallige wijze. Want het was in de geschiedenis van Biliam, waarbij de muur stond om de wijngaard. En daar heb je precies wat ik vanavond bedoel. Want de wijngaard in het algemeen staat voor de beloften. Aan Abraham, Isaac en Jacob, de bedeling van de belofte dus ook. En om de wijngaard, en ter bescherming van de wijngaard, staat er dan een muur. Maar die muur is dan uiteraard gewoon een beeld van de wet. Dat is hem ook, ja. En dat is een mooie trouwens. Hoewel het niet eens een stadsmuur is. Hè. Dat is de middelmuur des afscheidsels die genoemd wordt in Efeze 2. Waar gezegd wordt dat er in Christus geen verschil is tussen Jood en Heiden. Omdat de middenmuur des afscheidsels verbroken is. En uit het verband blijkt duidelijk wat er verbroken is, namelijk de wet. Het is trouwens het schriftgedeelte parallel aan het gedeelte wat we vorige keer uit Colossense gelezen hebben. Of Efeze gelezen hebben, weet ik niet meer. Maar Colossense in elk geval wel. Waar de wet werd weggedaan doordat de wet als het ware aan het kruis genageld werd. Maar diezelfde gedachte vinden we in Efeze ook. Colossense en Efeze lopen nou eenmaal parallel. En in Efeze 2 vinden we dat gedeelte waar dan staat dat inderdaad de wet weg is. Dat er geen verschil meer is tussen Jood en Heiden. Want het verschil zou de wet geweest moeten zijn natuurlijk. Maar die wet is er niet meer, maar het heet daar, de middenmuur des afscheidsels is verbroken. En de verwijzing is trouwens niet naar de stadsmuur van Jeruzalem, maar de verwijzing is naar de muur die de voorhof van de Joden, zal ik maar zeggen voor het gemak, die de voorhof van de Joden afscheidde van de voorhof der heidenen in de tempel. De term middenmuur des afscheidsels komt dus daar vandaan. Dus de heidenen konden wel voorhof in, een voorhof bij de tempel, tot aan de muur waar een heiden niet verder mocht en een jood wel. En die muur heet dan de middenmuur des afscheidsels. Die speelt trouwens een rol in de geschiedenis van Paulus, omdat men vond Paulus binnen die muur, dus in het joodse gedeelte, en men vertelde van hem dat hij daar ook heidenen mee naartoe gebracht had. Wat overigens niet waar was, maar daar werd hij van beschuldigd en toen ontstond er een rel. En dat is precies waar het om ging, want in de bediening van de apostel Paulus gaat het om de vraag of er verschil is tussen Jood en Heiden. En gaat het om de vraag of een gelovige van onze bedeling inderdaad onder de wet leeft of niet. Het is diezelfde Paulus die bij die muur en bij de doorgang van die muur uiteindelijk ook gevangen genomen werd. Het is diezelfde Paulus die in die gevangenis vervolgens de Efezebrief schrijft en dan zegt dat de middenmuur dus afscheidsels verbroken is. Want hoewel hij weliswaar niet letterlijk heidenen mee naar binnen genomen heeft in de voorhof der Joden, zal ik maar zeggen, heeft hij dat overdrachtelijk natuurlijk wel gedaan. Ja. Waarbij ze overigens niet onder de wet gebracht heeft, want die muur bestaat gewoon niet meer. Hè? En de wet is weg. Dat is het verhaal. Ja. Kortom, de muur als beeld van de wet. De mooiste verklaring daarvan, of toelichting daarvan, vind ik die uitspraak van David. Die herhaalt hem trouwens nog een keer, want die noemt hem in Psalm 18, zowel als in 2 Samuel 22, waar hij zegt: met mijn God spring ik over een muur. Dat het heeft alleen zin als de poort in de muur uiteraard op slot zit, als men er niet uit kan. En dat is uiteraard een beeld van het oude verbond. Maar David zegt: met mijn God spring ik over die muur. Zodat hij niet alleen de muur passeert, maar zelfs op een hoger niveau. En dat is een perfecte uitbeelding van onze bedeling. Nee, dat was 2 Samuel 22 vers 30. En het was Psalm 18 vers 29. Maar het is precies een en dezelfde uitspraak, hè? Ook bij dezelfde gelegenheid. Met mijn God spring ik over een muur. In plaats van de deur door te gaan, springt hij er overheen. Waar kennen we dat nog meer? Nou, daar was eens een keer in Capernaum, het huis van de Heer Jezus zelf. En in het huis stond hij te spreken. En er was ook een deur in het huis. Maar zoals tot in onze dagen gebruikelijk, laat ik het niet al te lichtvoetig zeggen, maar zoals in onze dagen gebruikelijk, staan bij die deuren al die fariseeën die de mensen weliswaar oproepen om bij de deur te komen, maar die vervolgens de mensen tegenhouden om de deur door te gaan. Hè? Nou ja, daar kunt u een week over nadenken. Maar bij de deur staan dus die fariseeën. Dat zijn de lui die de wet hanteren, weet u wel. Men komt dus wel naar de deur, maar ze staan in de deuropening. Er kan geen mens in. Dat is het verhaal. En wat er dan gebeurt, is dat er toch iemand naar binnen wil en die wordt heel gis. Die had natuurlijk de fariseeën opzij kunnen jagen, dan wel laten jagen. Dat deed hij ook, maar op overdrachtelijke wijze. Hij ruimde namelijk, of hij liet ruimen, de tichelstenen van het dak. Die waren ooit nog gemaakt in de slavernij in Egypte, zal ik maar zeggen. Hè? U weet al waar we het nou over hebben. De tichelstenen zijn de zelfgebakken stenen met veel stro erin en zo. Die zijn een beeld van de werken der wet. Wel, de fariseeën staan voor precies hetzelfde. De wet, vertegenwoordigers van de wet. Wel, die fariseeën staan in de deuropening. Maar deze man komt toch binnen. Hoewel hij lam was, hij werd gedragen, weet u wel. Maar hij komt toch binnen omdat van het dak, hoger dus, op een hoger niveau, de tichelen worden weggeruimd. Maar die tichelen, die dakpanen zijn er dus feitelijk. Die tichelstenen zijn natuurlijk net zo goed een beeld van de wet. Die wordt aan de kant gezet. En zo komt de man dus toch binnen bij de Heer. En dus precies dezelfde gedachte. Op het normale niveau kan men er niet door. Dan maar een fase hoger. Dan maar bovenlangs. We kennen dat verschijnsel trouwens, nou ik erover nadenk, ook in de ark van Noach. Want er was de deur dicht. Maar niettemin was er daarboven een venster. Dat wil zeggen, horizontaal was de opening gesloten door de Heer zelf. Maar verticaal naar boven toe was er wel degelijk een in- en uitgang, net hoe je het hebben wilt. Het venster omhoog. En dat is inderdaad kenmerkend voor onze bedeling. Horizontaal kwam er van de verlossing en de openbaring van het koninkrijk allemaal niet tot stand. Maar via het hoge niveau inderdaad wel. Dat is het verhaal. Kortom, met mijn God springen wij nog steeds over dezelfde muur als waar David over wenste te springen. Namelijk bevrijding uit de wet, bevrijding uit het diensthuis. En op aarde leeft men nog steeds binnen de muur en onder de wet. Maar wij zijn er overheen gesprongen. Dat is de gedachte. Waarbij maar gezegd wil zijn dat sur dus in feite de muur is. Ik kan het goed onthouden, het eerste Franse zinnetje wat ik moest leren was papa sur le mur, geloof ik. Of was het le chat, dat weet ik niet meer. Maar zoiets, in ieder geval sur le mur, maar sur is dus een muur, hè? Goed, onthoud dat. De woestijnse sur, weet ik het. In ieder geval een beeld van de wet, waaronder men in feite ook niet leven kan en waarin geen leven mogelijk is. En in die woestijn vonden zij dus geen water, geen leven. En toen men dan toch water vond, bleek het nog geen leven te zijn. Want het water was bitter. Toen kwamen zij te Mara, doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was Mara. Wat staat er eigenlijk, hè? Het was bitter. Bitter water. Dat is een perfecte beschrijving van de situatie onder de wet. Als men namelijk leeft in de wereld en onder de eerste beginselen der wereld, dan blijkt daar geen leven te zijn. En als er leven komt, als God namelijk die leven is, zijn woord aan de mens geeft, en dan is men daadwerkelijk onder de wet natuurlijk, hè, dan blijkt er nog geen leven te zijn. Want hoewel de wet vergeleken wordt met water, is het toch zo dat de wet zegt, de rechtvaardigheid die uit de wet is, die zegt, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Dat is Romeinen 10, als ik me goed herinner. Hè? De rechtvaardigheid die uit de wet is, zegt, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Denk je, leven, aha, water. Totdat je het proeft, want dan blijkt dat de mens deze dingen niet doen kan, zodat hij daardoor ook niet leeft. Nou heeft hij wel water, maar nog geen leven. En dat is het bittere water van Mara. En begrijp me goed, dat water was bitter in de zin van dat het bitter smaakt, maar in de Bijbel is altijd de gedachte dat het bittere giftig is en dat men aan het bittere sterft. Dat is de betekenis van dat woord bitter in de schrift nou eenmaal. Komt nog eens vaker voor. We hebben nog een ster genaamd Alsem, die in de wateren valt. Worden ze ook bitter en sterven de mensen van. Dat staat in Openbaring. Precies hetzelfde. Bitterheid. Maar het is een beeld, een heel eenvoudig beeld overigens, van de wet, het oude verbond, dat in 2 Korinthe 3 beschreven wordt. Ik haal de 2 Korinthe 3 aan, dat hoef ik het zelf niet meer te zeggen. Het oude verbond, der wet, in stenen ingedrukt enzovoorts. Daarvan wordt gezegd dat het een bediening is des doods. En daarna wordt het ook genoemd een bediening der verdoemenis in de Statenvertaling. Of een bediening der veroordeling dan, hè, zo zal de nieuwe vertaling het misschien wel hebben, dat weet ik trouwens niet. Ik kan er zelfs niks schelen, eerlijk gezegd. Maar 2 Korinthe 3 is duidelijk genoeg. 2 Korinthe 3 namelijk beschrijft ook de verhouding tussen oude en nieuwe verbond. En de grens tussen die beiden is weliswaar officieel de dood en opstanding van Christus, maar in de praktijk is de grens tussen die beiden inderdaad toch door de Schelfzee, zal ik maar zeggen. Hè? De overgang van melk naar vaste spijs. In de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 3, speelde dat een rol. In de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 3, net zo goed. Alleen worden dan melk en vaste spijs niet letterlijk zo genoemd. Ik zeg niet letterlijk, ik moet eigenlijk zeggen, melk en vaste spijs zijn overdrachtelijke uitdrukkingen dan. Terwijl hier in 2 Korinthe 3 juist de letterlijke dingen genoemd worden. Namelijk de wet tegenover de genade. Het oude verbond tegenover het nieuwe verbond. En het wordt op vele verschillende manieren tegenover elkaar gezet. Een stuk of 10 verschillende manieren, geloof ik. Ik heb het dus geteld ooit. Maar goed, van ons wordt gezegd in vers 6 dat God ons bekwaam gemaakt heeft. 2 Korinthe 3 vers 6. God heeft ons bekwaam gemaakt te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Dat is niet een testament, maar dat is hetzelfde. Dienaren van het nieuwe verbond, niet der letter, maar des geestes. Want de letter, dat is het oude verbond, dood, maakt dood, of brengt ter dood, betekent dat, hè. De letter dood, maar de geest, en dat is dus het nieuwe verbond, maakt levend. Waarna in vers 7 staat, en indien de bediening des doods, dat is dus de wet, in heerlijkheid is geweest. En dan vers 8. Hoe zal niet veel meer de bediening des geestes, en geest is synoniem met leven, dus een bediening des levens, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Zodat vers 6 zegt de letter dood, vers 7 zegt het oude verbond is bediening des doods, en vers 9 zegt, want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. En bediening der rechtvaardigheid is uiteraard het nieuwe verbond waardoor de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden en komt tot alle en over alle die geloven. Maar dat was in Romeinen 3 uiteraard. Kortom, de apostel Paulus is hier bijzonder negatief, mag ik wel zeggen, over het oude verbond, over de wet. Al zult u misschien opmerken dat hij het dan toch heerlijkheid noemt. Ja, dat klopt. Dat komt omdat het wel degelijk water is. Men zou er namelijk leven in moeten vinden, is de verwachting, maar dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn. Het ziet eruit als water, het is ook water, maar in plaats van dat het leven brengt, zoals water geacht wordt te doen, brengt het niettemin de dood, het tegenovergestelde. Kortom, het water is bitter. Het is wel het woord van God, maar het is een bediening des doods, want God is een rechtvaardig God en brengt een oordeel over de zonde van de natuurlijke mens. En het is vreselijk te vallen in de handen van een rechtvaardig God. Dat was Hebreeën weer trouwens. Kortom, dat water in Mara is gewoon een uitbeelding van de wet Kortom, in het bijzonder het oude verbond, wat er wel als water uitziet, omdat het inderdaad woord van God is, maar niettemin is het bitter, als men het drinkt, gaat men eraan dood. Bedorven water gewoon. Bediening des verderfs, zou je dus nog eens een keer eraan toe kunnen voegen. En dan staat dat ook, hè. Toen kwamen zij te Mara, terug in Exodus 15, dus vers 23. Toen kwamen zij te Mara, doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was Mara, het was bitter. Daarom werd derzelfde naam genoemd Mara, daarom heette het dus ook inderdaad zo. En toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende, wat zullen wij drinken? Nou, dat is op zich niet verkeerd. Ze komen er tenminste achter dat ze hier niet van drinken kunnen. Het heet wel murmureren, maar ik moet u zeggen dat het hen voor deze keer niet eens kwalijk genomen wordt. Dat was bij Massa en Meriba wel anders. Maar hier murmureren ze zonder dat ze daarvoor straf krijgen. En terecht uiteraard, want het is heel terecht als men vaststelt dat men onder de wet niet kan leven. Als men vaststelt dat de wet een bediening des doods is. Ik zeg het niet zo gauw na eigenlijk, maar er zijn er die zeggen, Schofield bijvoorbeeld, Dr. Schofield, de beroemde, de bekende Dr. Schofield, die zegt, kijk, de grote fout van Israël is geweest, dat toen God aan hen de wet gaf, dat is dat zij zeiden, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Nou kun je daarover discussiëren natuurlijk, maar niettemin, zo'n uitspraak had men eigenlijk helemaal niet kunnen doen, omdat men zou moeten weten dat het onmogelijk is om te doen al wat de Heer gesproken heeft. Want het blijkt dat men dat niet kan. En dat de woorden Gods, de wet dus, inderdaad geen bediening des levens zijn. Men zou dus moeten vaststellen, hier kunnen wij niet mee leven. Zoals de zondaar levend onder de wet God aanriep en zei, o God, wees mij zondaar genadig. Want dat is het punt. Door de wet is kennis van zonde. Wordt uitgebreid beschreven vervolgens in Romeinen 5. Dat een mens door het leven onder de wet zichzelf leert kennen als zondaar. Ik zeg altijd, het is eenvoudiger om het gewoon te geloven dat je een zondaar bent. Maar de ingewikkelde manier is inderdaad te leven onder de wet. Dan blijkt vanzelf dat je een zondaar bent, dat je niet anders kunt dan zondigen. Dat het onmogelijk is om God te behagen en dat soort dingen meer. En als dat blijkt, dan kun je nog maar één ding doen. Niet een beroep doen op de wet Gods, want dat is een bediening des doods. Het enige wat overblijft is te erkennen dat je zondaar bent en dus dat je genade nodig hebt. O God, wees mij zondaar genadig. Dat is al wat nodig is. Nou, dat is ongeveer wat Israël hier doet, min of meer. Ze zeggen, wij hebben niks te drinken. Wat zullen wij drinken? Dit kan men niet drinken. Dat is voor de ene keer eens een keer terecht. Hè? Men murmureert, maar deze keer inderdaad correct, inderdaad. Hier valt niet mee te leven. Het is jammer dat men dit soort murmureren later niet herhaald heeft. En dat men in de dagen dat een genade God zich openbaarde, dat men toen niettemin vasthield aan de wet en dus aan het bittere water van Mara. Want daar komt het in de praktijk op neer. Men leefde liever onder de wet dan te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, die het einde der wet is. Want men hechtte meer aan de eigen traditie, want dat was het inmiddels geworden, hè, die wet. Het was meer de Joodse wet dan dat het Godswet was trouwens in die dagen. Hè. Het was een eigen wet, een eigen traditie geworden. Men hield daar liever aan vast. Het was altijd al zo geweest, dus waarom zouden ze het veranderen? Men hield daar liever aan vast dan te komen tot geloof in de middelaan van het nieuwe verbond. En men koos dus voor de dood in plaats van voor het leven. Kortom, zij lieten een moordenaar vrij en de vorst des levens doden zij. Zo staat het er. Tamelijk laconiek overigens, in Handelingen. Maar dat is wel wat er gebeurde natuurlijk. Goed. Het water was bitter, giftig, men zou er aan doodgaan. Wat zullen wij drinken? Nou, Mozes dan riep tot de Heere en de Heere wees hem een hout. Dat wil zeggen, niet zomaar een hout, maar er moest er een aangewezen worden. Dat wierp hij in dat water, toen werd het water zoet. De meest voor de hand liggende verklaring die altijd gegeven wordt, is dat het hout eigenlijk het kruishout is. Dan heeft het woord over het algemeen ook altijd meteen op de lippen. Het lijkt mij sterk, want niet door het kruis wordt het water zoet. En niet door het kruis, en dus door de dood, laten we dan meteen overdrachtelijk nemen, niet door de dood van de Heer Jezus komt een nieuw leven tot stand. Maar integendeel door zijn opstanding, het zal ook wel zo zijn, dat het hout gewoon een beeld is van de Heer Jezus zelf. En dat is op zich al niks bijzonders, Omdat er heel wat dingen in het Oude Testament van hout zijn en daarbij een uitbeelding zijn van de Heer. Nou ja, wat dacht u van de Ark des Verbonds? Die was toch van hout, of niet? Nou ja, overtrokken met goud, maar niettemin was het oorspronkelijk een houten kist. Inderdaad, hout. Een afgebroken stuk hout. En, het had ook, er staat hout, had ook boom kunnen zijn hoor, overigens. Dus maar hoe je dat vertalen wil, kan ook een tak van een boom zijn, maar niettemin van een boom. Daar komt sowieso, schijnt het, alle hout vandaan. Hè? Dus het is inderdaad, het gaat om een stuk van een boom. Dat is dan inderdaad weliswaar een uitdrukking van de bediening van de Heer Jezus en dus van de dood. Maar het is beter om vast te stellen dat het niet slechts om de dood gaat, maar om veel meer dan dat. Het gaat namelijk eigenlijk gewoon om Christus zelf. En dus ook gaat het om alles wat hij zou doen en alles wat hem zou overkomen. Ik kom er zo op terug. In elk geval, dat hout wordt in het water geworpen en toen werd het water zoet. Men zegt dan, maar dat is de voor de hand liggende gedachte weer, men zegt dan dat kan eigenlijk niet, want organisch materiaal in het water, dat wil zeggen hout in het water, doet het water eigenlijk bederven. Hè? Want er komen allerlei processen op gang, weet ik het wel, allemaal bacteriën, weet je veel, enzovoorts. Dat vervuilt juist het water en hier wordt het water schoon en dan zeg maar, dat is een groot wonder, want normaal gaat het zo niet, hè. Normaal wordt het water ondrinkbaar doordat er hout in ligt en hier is het net andersom. Nou, dat zal dan wel. Maar het gaat natuurlijk in werkelijkheid om hele andere dingen. Het is niet maar een kunstje wat de Heer doet. Er had er helemaal geen hout in geworpen hoeven worden. De Heer had het water ook zo wel zoet kunnen maken zonder het hout erin. Maar het gaat er natuurlijk om dat het het een en ander uitbeeldt. Er komt iets in het water en dan blijkt datzelfde water, dat is het hele punt, dan blijkt datzelfde water ineens zoet. En dus levend te zijn. Zoet is tegenovergestelde van bitter dus. Hè? Als bitter dood is, dan zoet leven. Er komt iets in dat water waardoor het water ineens levend wordt. Kortom, het water was een bediening des doods, om zo te zeggen. Het brengt de dood. Maar nou wordt er iets ingevonden. Iets ligt erin. Iets wordt erin gegooid. Zo, hè. Ik zeg liever eigenlijk, men vindt er iets in. Nee, Mozes gooide het erin, maar Israël vond het erin. En zag het erin. En toen bleek het water ineens zoet geworden te zijn. Het is een prachtig beeld. Wat door sommigen helaas niet herkend wordt. Maar het is een prachtig beeld van hoe het oude verbond veranderd wordt in het nieuwe verbond. Zodat er dan ook inderdaad geen oud verbond meer is, overigens. Aan het eind van het verhaal was er geen bitter water meer. Toch was het hetzelfde water. En dat is precies de gedachte die in 2 Korinthe 3 uiteengezet wordt. 2 Korinthe 3 verwijst op geen enkele manier overigens naar deze geschiedenis. Maar neem niet weg dat de gedachte die daarin naar voren gebracht wordt wel degelijk met deze geschiedenis overeenkomt. Want waar het om gaat is dit, dat het bittere water van Mara uiteraard gewoon een beeld is van het oude verbond, in het algemeen gesproken de wet, de bediening des doods, en dat het zoete water daarna, ik heb moeite om dan te zeggen het zoete water van Mara, want dat kan eigenlijk niet, hè. Het was dus het water van Naomi geworden, dat is het eigenlijk, hè, het zoete, hè. Dat water, het inmiddels zoet geworden water, dus een beeld is van het nieuwe verbond. Maar het is geen andere water. En om dat eenvoudig toe te lichten, dan hoef ik alleen maar te zeggen dat al wat in het Nieuwe Verbond en dus in het Nieuwe Testament naar voren gebracht wordt, gebaseerd is op wat in het Oude Testament al staat. En hoewel het Oude Testament een bediening is des doods, leidt het naar het Nieuwe Verbond en naar het Nieuwe Testament, een Nieuw Verbond, een Nieuw Testament, wat gebaseerd is op het Oude en wat men ook inderdaad in het Oude kan terugvinden. Dat is de eigenaardigheid. Wij die onder de nieuwe verbond leven en onder de genade en zelfs de Schelfzee zijn doorgegaan, zou ik bijna willen zeggen. Wij hebben geen enkele moeite om dat water van Mara te drinken. Ik bedoel, wij die leven onder het nieuwe verbond en uit de rijkdom van Gods genade hebben geen enkele moeite met het lezen en ook met de bestudering van het Oude Testament. Hoewel wij niet onder de wet zijn. Maar het is geen tegenstrijdigheid. Sommigen denken van wij leven onder het Nieuwe Verbond, dus het Oude Testament kun je nou wel vergeten. Daar hebben we niets meer mee te maken. Nou, zo ligt het dus helemaal niet. Integendeel. Dat kan natuurlijk ook niet. Het is trouwens een bijzonder naïeve en kortzichtige en oppervlakkige gedachte. Want zoals gezegd, het hele Nieuwe Testament is gebaseerd op het Oude, verwijst ook steeds naar het Oude enzovoorts. Hè? Je kunt niet zeggen met het oude hebben we niks te maken, alleen met het nieuwe, want het hele nieuwe verwijst naar het oude. Het punt is namelijk dat het Nieuwe Testament uiteenzet, en we doen nu gewoon de boeken van het Nieuwe Testament, voor het gemak, hè, dat de boeken van het Nieuwe Testament uiteenzetten hoe de boeken van het Oude Testament spreken over Christus. Zodat wij achteraf Christus vinden in het Oude Testament. En dus in het Oude Verbond. En als we hem daar gevonden hebben, blijkt het Oude Verbond ineens niet meer een bediening des doods te zijn, maar blijkt het Oude Verbond gewoon de bekrachtiging te zijn van het Nieuwe Verbond. De juridische grondslag ook eigenlijk van het Nieuwe Verbond. En dus is het voor ons het Nieuwe Verbond. Ik kan het niet missen, want wij staan hier dat eigenlijk elke donderdagavond te demonstreren. Want we lezen over, uit het Oude Verbond, uit de verlossing van Israël uit Egypte, wat daarna onder het Oude Verbond kwam en onder de wet enzovoorts. En we spreken altijd maar over Christus. En over het Nieuwe Verbond en over de zaligheid die in ons geschied is enzovoorts. En wij doen dat omdat het Nieuwe Testament zegt dat het zo in elkaar zit. Ik citeer niet voor niks steeds. 1 Korinthe 10 hebben we dus vanavond alweer gehad, en de Hebreeënbrief en noem maar op. Die halen die oude geschiedenissen aan en passen ze inderdaad op onze dagen, op onze gemeentelijke omstandigheden zelfs toe. Nou, daar gaat het maar om. En als we dat één keer gezien hebben, hebben we met die geschiedenissen geen problemen meer en ook niet met de uitspraken die daar gedaan zijn. Ook niet als uiteindelijk gewoon de wet komt enzovoorts. Want het blijkt dat ook de artikelen, want zo heet zoiets, hè, dat blijkt namelijk dat ook de artikelen van de wet in feite de nieuwtestamentische waarheid verkondigen. Nou, een leuke dan, daar hebben we het vorige keer, daar heb jij het vorige keer over gehad. Een leuke dan, het schiet me nou te binnen, sorry. Het Nieuwe Testament zegt, gij zult een dorsende os niet muilbanden. Ik kan het bijna niet uitspreken, zeg. Gij zult een dorsende os niet muilbanden. Paulus haalt dat aan uit de wet en stelt dan meteen de tamelijk Joodse vraag, zorgt ook God voor de ossen? Sinds wanneer zorgt God voor de ossen? Nou, God zorgt niet voor de ossen, nee. Blijkbaar, naar de gedachte van Paulus niet. Waarom staat er dan in de wet, gij zult de dorsende os niet muilbanden? Vanwege de toepassing van die uitspraken op Paulus, want hij past het op zichzelf toe, hij is die dorsende os namelijk. Dat schrijft het overigens aan de Corinthiërs, die zozeer aan de zienlijke dingen gehecht waren. Nou goed, dat het weinig zin had om daar te commenteren, maar ik durf het bijna niet te zeggen namelijk. Goed, hè? Maar dat is het verhaal, dat wil zeggen een heel eenvoudige wet. Je zou denken, het heeft iets met de dierenbescherming te maken of zoiets, hè. Dat is ook een christelijke instantie, heb ik begrepen overigens. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over hele andere dingen. Het gaat erom dat degenen die in vrijheid inderdaad dienen onder het Nieuwe Verbond, niettemin onderhouden zouden worden, de gelegenheid zou geboden worden om van het werk wat zij doen inderdaad te leven. Dat is gewoon de gedachte. Hoewel zij niet in dienstverband of in slavernij zijn, hoewel ze niet gehuurd kunnen worden, niettemin, hè, moeten ze toch leven. Dat is de gedachte. Gij zult dus een dorsende os niet muilbanden. Dat is het verhaal. En er wordt gewoon gezegd dat het niks met ossen te maken heeft. Zorg God voor de ossen? Het is een retorische vraag. Het antwoord is dus eigenlijk niet. Nee, het antwoord is, dubbele punt, eigenlijk niet. Je kunt nog net zeggen, nou, God zorgt er toch een heel klein beetje voor dan. Maar het is natuurlijk dwaas. Want uiteindelijk is het zo dat de boer, de boer, toch wel zijn os zal verzorgen, neem ik aan. Hè? En op tijd voer zal geven, anders valt hij met die os helemaal niet meer te dorsten. Dus het beest krijgt toch wel te eten. Hè? Maar waarom moet hij nou zo nodig van dat spul eten, van het koren eten, wat hij aan het dorsten is? Hè? Misschien wat duur voedsel, wellicht. Nou goed, daar gaat het nou niet om. Maar wat ik maar zeggen wil, is dat het een heel eenvoudig principe uit de wet, maar het blijkt inderdaad te spreken over nieuwtestamentische waarheid. En dan gaat het maar om. Het is maar één voorbeeld, zomaar ertussenuit. En dat geldt voor alles. Het punt is namelijk dat als men in de schrift, in de geschriften van het Oude Testament, Christus niet ziet, als daar dat stuk hout niet in is, op een of andere manier, of als we er niet in zien, want dan kan het, dat kan ook nog, hè. Ja, dan is het een bediening des doods. Maar alleen dan. En zodra wij Christus daarin zien, kortom, zodra dat stuk hout erin ligt, blijkt het toch gewoon bediening des levens te zijn. Het is hetzelfde water, is met het water niks veranderd. Maar het is maar wat we erin zien. Nou, dat is waar het helemaal om gaat. En dat is precies wat in 2 Korinthe 3 trouwens ook uiteengezet wordt. Zoek ik dan nog net even op voor de pauze. 2 Korinthe 3. Want, ja, ik kan het gedeelte natuurlijk niet vers voor vers bespreken. Dat neemt veel te veel tijd. Maar daar gaat het om de betrekkelijk geringe heerlijkheid van het oude verbond als bediening des doods. Tegenover de uitnemende heerlijkheid van het nieuwe verbond als bediening des levens. Maar het punt was dat als Israël omging met het oude verbond, dus met de wet, lag er een bedekking over. En let wel, de bedekking kan zijn over hun ogen, over hun oren, over hun hart of gewoon over de schrift. Maakt niks uit, in alle gevallen betekent het dat de werkelijke woorden van de schrift hen niet tot hen komen. Ze begrijpen ze niet, ze zien het niet zo scherp. Kortom, zij zien in het water een stuk hout niet liggen. Dat is eigenlijk de gedachte. En daar staat er dan ook in vers 14. Maar hun zinnen zijn verhard geworden. Want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel, bedekking dus, blijft hetzelfde bedekking in het lezen des Oude Testaments. Zonder ontdekt te worden. Want ontdekken betekent letterlijk de bedekking weghalen. Hè? Dus er ligt een deksel in het lezen des Oude Testaments, ligt als het ware over de schrift, of anders over hun ogen, zonder ontdekt te worden. Dat gaat maar niet weg, die bedekking. Maar goed, hoe en wanneer gaat de bedekking nou weg? Nou, eerst staat er door wie die bedekking zal worden weggenomen, namelijk door Christus zelf. En wanneer gebeurt dat? Dat zegt vers 16. Wanneer het tot de Heer zal bekeerd zijn. Heb je dat? Einde van vers 14 zegt: het deksel het welk door Christus teniet gedaan wordt. Christus zelf zal de bedekking dus wegnemen. Maar vers 19 zegt wanneer hij dat zal doen. Namelijk wanneer Israël tot de Heere zal bekeerd zijn. En hier wordt dan gesproken over het volk in zijn geheel. Neem die weg dat dezelfde gedachtegang ook wordt toegepast. Natuurlijk op de individuele mens. Dat geldt voor iedereen. Als het Oude Testament bedekt blijkt te zijn, als men daar Christus niet in ziet, dan komt dat omdat men niet tot de Heere bekeerd is. En du moment, heet zoiets. Op het moment. Ik ben in Frans begonnen vanavond, dan kom ik er niet meer af. Op het moment dat men tot de Heere bekeert wordt, of wanneer men zich tot de Heere bekeert, zal Christus de bedekking wegnemen. Dat is het verhaal. Letterlijk op Israël toegepast is het heel eenvoudig. Het betekent dat als Israël aan het eind van de 70ste week officieel de naam des Heeren aanroept en dan dus tot de Heere bekeerd wordt, dan zal inderdaad Christus verschijnen en zelfs letterlijk de bedekking wegnemen, zoals hij dat eens deed tegenover zijn discipelen, tegenover Thomas overigens. Wil de bedekking wegnemen, ze zullen hem herkennen. En dat is precies wat er ook zal gebeuren. Als het tot de Heere bekeerd wordt, dan zal de Christus, de Heer Jezus, de opgewekte uit de dood, zal dan daadwerkelijk verschijnen. En die zal hen onderwijzen, of die zal hen laten zien dat inderdaad de oud-testamentische geschriften over hem spraken. En dat kennen wij uit de schrift ook, want er waren er ook in de nieuw-testamentische geschiedenis die wel degelijk tot de Heere bekeerd waren. En toen verscheen aan hen de Christus en nam de bedekking weg. We hebben het weer over de Emmausgangers, bijvoorbeeld. Want die wisten het ook niet. Het was wel de derde dag, maar van de derde dag hadden ze nooit begrepen dat dan de Messias verschijnt. En dus de verlossing komt. En van de Heer Jezus wordt dan gezegd dat beginnende van Mozes en al de profeten verklaarde hij hen uit al de schriften wat over hem sprak, wat over hem ging. En eigenlijk ook dat ze over hem spraken. En toen viel de bedekking weg, toen herkenden ze hem ook letterlijk, zal ik maar zeggen. Alleen toen zagen ze hem niet meer, overigens. Maar toen hadden ze hem wel herkend, was de bedekking niet te min weggenomen. Beschrijving van onze bedeling natuurlijk ook. Maar waar het om gaat is, dat aan hen wordt uitgelegd hoe het Oude Testament spreekt over Christus. En over zijn lijden en sterven staat trouwens ook bij, hè. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan? Moest dit alles niet gebeuren? En inderdaad, het antwoord is ja, dat moest allemaal zo gebeuren. En het punt is dat als men in geloof de naam des Heren aanroept en dus zich bekeert tot de Heer, dan zal hij die Heer zich openbaren en dan zal hij zeker ook aan ons bekendmaken hoe al die oudtestamentische geschriften, hoewel ze bediening des doods waren, toch spreken in de eerste plaats over de Heer Jezus Christus die zou lijden en sterven op de derde dag uit de dood opstaan. Dat is het verhaal. En maar ik moet er meteen bij zeggen, in aansluiting op wat ik vanavond en vorige keer gezegd heb, er zijn er inderdaad in onze dagen heel wat die weliswaar behouden geworden zijn door de dood en opstanding van Christus, maar voor wie nog steeds een bedekking ligt over het Oude Testament. En die daar nog steeds de Christus niet in herkennen. En als zij al met het Oude Testament omgaan of geconfronteerd worden, dan zijn er maar twee mogelijkheden. Dan zeggen ze of, ah, dit is niet meer voor ons, want wij leven onder het Nieuwe Verbond. Dat is een volstrekt theoretische uitspraak, want zij leven niet onder het Nieuwe Verbond. Dan zouden ze dat niet zeggen. In de praktijk niet, bedoel ik, hè? Ze zijn wel uit Egypte, maar niet door de Schelfzee, bedoel ik maar te zeggen. Hè? Dat is niet voor ons, schuiven het weg. En anderen lezen het Oude Testament en die leven prompt onder de wet. Want het Oude Testament zegt, je moet dit, je moet dat, je moet zus en je moet zo. En een dorsende os mag je niet muilbanden. Het scheelt veel dat we trekkers hebben tegenwoordig in plaats van os. Maar goed, en dorsen doen we trouwens met een combine. Maar zoiets, hè? Maar dat is dus nou niet meer van toepassing. En zo komen we dan, gaan we met het Oude Testament om. En het blijft nog steeds bedekt. Waarom? Omdat zij in de praktijk, want het is een praktische kwestie, omdat ze in de praktijk niet tot de Here bekeerd zijn. Het is een praktische zaak. En niet leven in de praktijk onder het Nieuwe Verbond en onder de genade en dat soort dingen meer. Zij hopen dat de Heer zich tot hen gekeerd heeft, maar als zij zich bekeerd hebben tot de Heer, dat is nog maar de vraag. Het is het oude thema, ik heb het al vaak genoeg gezegd, maar het is het grote dilemma altijd in het leven van de gelovigen. Kent hij die Heer zoals die nu is? Kent hij die bediening des levens? Kent hij de rijkdom van Gods genade of niet? En dat is precies waar het om gaat. De een denkt, het is mooi als een mens tot geloof komt in het verzoeningswerk van de Heer en daardoor eeuwig leven ontvangt. Dat is waar, dat is prachtig, dat is heel geweldig, dat meen ik ook, al klinkt het nou zo niet, dat besef ik ook. Maar ik meen het van ganser harte, maar de problemen komen daarna pas. Ik herinner me nog heel goed dat bij ons thuis een keer aan tafel gezegd werd, die of die is tot bekering gekomen. En waarna mijn vader meteen opmerkte, meteen eroverheen, dat zullen we over een paar jaar dan wel zien. Dat iemand tot geloof gekomen is, wou hij meteen accepteren. Maar dat iemand tot bekering gekomen is, dat blijkt wel. Dat zullen we dan wel zien, of dat zo is. Want dat is inderdaad de praktische uitwerking van de keuze die men ooit gemaakt heeft. Als die praktische uitwerking daar niet is, blijft gewoon de schrift in het algemene bediening des doods. Sterker nog, want ik heb het nog niet eens sterk genoeg gezegd, het blijkt dat niet alleen de oud-testamentische geschriften dan bediening des doods zijn en blijven voor die gelovigen, maar dat men zelfs kans ziet om het Nieuwe Testament te integreren in het Oude. En men doet dus precies het tegenovergestelde van wat de Heer zelf gedaan heeft, want hij heeft het Oude Testament doen overgaan in het Nieuwe en gebracht onder het Nieuwe. Wij lezen het Oude dus inderdaad door de bril van het Nieuwe Testament, daar gaat het om. Maar velen doen het andersom, die lezen het Nieuwe Testament door de bril van het Oude. En hebben dan ook erg druk om al die uitspraken in het Nieuwe Testament weer weg te redeneren. Nou goed, daar zal ik u verder besparen. Maar wat hier in ieder geval in 2 Korinthe 3 staat, is dat die bedekking zal worden weggenomen door de Heer Jezus Christus, wanneer men tot de Heer bekeerd is. En dan blijkt er inderdaad vrijheid te zijn, dat zegt vers 17. En dan blijkt er heerlijkheid te zijn, dat zegt vers 18. En zeker ook het eerste deel van hoofdstuk 4. Zie? En die gedachtegang, die komt volstrekt overeen met die van Exodus 15, dat oude verbond wordt uitgebeeld in de bittere wateren van Mara. Maar als dat hout erin gezien wordt, de ogen opengaan en men ziet het hout erin liggen, wat er aangewezen was en dat door Mozes erin geworpen was, en dat ziet, dan blijkt dat water ineens een bediening des levens geworden te zijn. Daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd. Wij proberen de draad weer op te nemen in Exodus 15. Waar het ons om gaat is dat datzelfde water eerst was bediening des doods en daarna bleek te zijn bediening des levens, maar dat was zo nadat het aangewezen stuk hout door Mozes daarin gegooid was. Ik heb al eerder gezegd, er staat de Heere wees hem een hout. Dat had voor zover ik weet ook kunnen zijn, de Heere wees hem een boom. Die wierp hij in dat water, toen werd het water zoet. En als we dan toch al spreken over het oude en het nieuwe verbond, want daar gaat het over, Dan weten wij ineens welke boom het was.
Boom des levens.
Dat bedoel ik maar te zeggen. Dat moet de boom des levens geweest zijn. En nou ben ik waarschijnlijk voor sommigen wat te snel. Maar het verhaal is natuurlijk, en dan gaan we spreken over de typologie van die twee bomen in de hof. Niet over de historie, maar over de typologie. Die twee bomen in die hof, dat is een prachtig beeld natuurlijk, een heel voor de hand liggend beeld. De boom des levens is namelijk een beeld van het nieuwe verbond. En de boom der kennis des goeds en des kwaads is een beeld van het oude verbond. Dat is makkelijk genoeg. Dat is allemaal profetisch. De boom des levens was immers ook letterlijk, ook in de letterlijke beschrijving, een bediening des levens. Men zou namelijk van die boom eten en dan dus blijven leven. Sterker nog, als men van die boom zou eten, zou blijven eten uiteraard, zou men ook nooit sterven, staat er. Sommige mensen denken wel dat er wat heel eigenaardigs gebeurd is met het lichaam van Adam, waardoor hij ineens sterfelijk geworden zou zijn. Dat is een misverstand. Bestaat namelijk gewoon, dat kan iedereen gewoon letterlijk in zijn Bijbel lezen, dat de Heere verdreef hem uit de Hof van Eden, opdat hij niet zou eten van de boom des levens. Om te voorkomen dat hij van de boom des levens zou eten, letterlijk dus. Om te voorkomen dat hij als zondaar zou eten van de boom des levens en dus als zondaar het eeuwige leven zou hebben. Je moet er toch niet aan denken dat de zondaar het eeuwige leven heeft, nietwaar? Dan komt er nooit een eind aan de misère. We houden een beetje Frans vanavond. Hè? Malaise had ook gekund trouwens. En dan komt er nooit een eind aan. Nee, hij werd verdreven van de boom des levens en daarom stierf hij. Kortom, die boom des levens was met recht een bediening des levens. En vandaar dan ook dat in het koninkrijk en in het visioen over het koninkrijk in Openbaring 21 en 22 onder andere, het visioen van die stad met die muur eromheen waar we het er straks over hadden, dat daar binnen die stad aan de oevers van de rivier ook inderdaad de boom des levens weer staat. Maar het is gewoon een beeld van Christus en het leven wat er is in Christus. Dat is de rivier trouwens ook, maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar die boom, dat is de boom des levens, is gewoon het nieuwe verbond. Waar nog bij komt dat heel het koninkrijk van Christus tot stand komt op basis van het nieuwe verbond. Dat hangt dus rechtstreeks met elkaar samen. Nou, als de boom des levens een beeld is van het nieuwe verbond, waar is dan de boom der kennis des goeds en des kwaads van? Die vraag is ongeveer dezelfde als hoeveel poten heeft een achtpotige spin? Of waar is de glazen oog van gemaakt? Hè? Ja. Van glas, anders kan je er niet doorkijken, zuster. Nou, kom aan me zitten. Heel oude is dat, hoor. Maar zo'n domme vraag is dat namelijk. Wat is de boom der kennis des goeds en des kwaads? Ja, de wet uiteraard. De wet die in me zegt, dit is goed en dit is kwaad. Dit mag wel en dat mag volstrekt niet. De wet, het oude verbond. En zoals God zijn twee verbonden geeft, zal ik maar zeggen. De oude tegenover het nieuwe. Zo wordt het al voorafschaduwd, of is het voorafgeschaduwd? Het laatste, hè? In Genesis, de eerste hoofdstukken, waar God twee bomen geeft. Waar men van zou kunnen eten, waar men deel aan zou kunnen hebben. Het een is de boom des levens, maar dat is in werkelijkheid een beeld van het nieuwe verbond. En de andere is de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat is een beeld van het oude verbond. Dat is makkelijk genoeg. En het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads brengt een mens de dood. Sterker nog, als men kiest voor de boom der kennis des goeds en des kwaads, dan wordt men afgesneden van de boom des levens. Dat is de typologie gewoon rechtstreeks doortrek op grond van wat er letterlijk staat daar in Genesis 3, dan is het dit. Als men eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, wordt men afgesneden van de boom des levens. Het kan maar één van beide wezen. En zo is het in onze dagen ook. Als men leeft onder de wet, heeft men geen deel aan het leven en aan het nieuwe verbond. Ik meen dat letterlijk, want het staat ook letterlijk in de Bijbel. Er staat uitdrukkelijk dat de gelovigen die nu alsnog door de wet gerechtvaardigd willen worden, die zijn van de genade vervallen. En Paulus zegt tot hen, Christus is u niet nut geworden. Hij zegt het tot gelovigen. Christus is u niet nut, geen praktisch nut namelijk. Christus betekent niks in het leven van iemand die onder de wet leeft. Sterker nog, iemand die onder de wet leeft, ziet Christus niet eens. Hij kent hem dan ook niet. Dat meen ik echt, dat is zo. Geen voorbeelden van te geven, denk ik, want die kent u waarschijnlijk allemaal zelf. Uit uw omgeving, wellicht. Hè? We lopen er in Nederland genoeg zo rond. Leven wel onder de wet, maar Christus kennen ze niet. Geen idee. Hebben ze ook niks aan. Ze zijn van de genade gevallen in de praktijk. Dat is de praktische toepassing van die geschiedenis. Nou, wel nu. Hier vinden we bitter water en zoet water, waarbij het bittere water uiteraard overeenkomt met de betekenis van de boom der kennis des goeds en des kwaads. De wet, oude verbond namelijk. Waardoor dus het zoete water tot stand komt op grond van de werking van de boom des levens. Dat is het hele verhaal. Dus dat hout, dat aangewezen hout, is de aangewezen boom. Die aangewezen boom, het is hetzelfde woord, hè, hout of boom. Of hoe we het in het Frans zeggen weer. Nou, het hele bos zelfs hetzelfde, hè. De aangewezen boom is namelijk Christus. En als ik vraag welke boom, dan zegt u gewoon die uit Psalm 1. De eerste boom, Ja, dat is Christus namelijk. De boom des levens, degene die leven voortbrengt, enzovoorts. Nou, dat is waar het om gaat. Dus, kortom, dat stuk hout is niet het kruis als beeld van de dood. Sterker nog, het is het nieuwe verbond. Als uitdrukking van en als bediening van leven. Dat is waar het in werkelijkheid over gaat. Maar mocht dat nog niet duidelijk zijn, dan heb ik nog een andere voor u. Want hetzelfde beeld komt bijna precies eender nog een keer in de Bijbel voor. Nee, die bedoel ik niet eens. Nee, iets anders dan. Iets anders. In het Nieuwe Testament namelijk. Daar vinden wij één water waar je in verdrinkt als je erin terechtkomt. Vooral als je mank, als je kreupel bent. En zeker als je 38 jaar al kreupel bent. Ja, dat is de gedachte, ja. Als je dan in het water terechtkomt, dan verdrink je daar gewoon in. Dat is eigenlijk de gedachte. Dat is Johannes 5. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal. Het gaat om water wat ineens van aard, van karakter verandert. Doordat er wat in terecht komt. Johannes 5. Het begint ook al met na deze. Na deze, net als Exodus 15 vers 22. Hierna, leuk hè. Na deze was een feest der Joden. Het is al lang geen gezette hoogtijd des Heren meer, denk ik altijd. Hè? Maar goed, het was een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem met die muur eromheen, weet u wel. En er is te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebben de vijf zalen. Leuk, ik heb het net verzwegen. Want ik dacht er straks al een paar keer aan die vijf, want als ik praat over de boom der kennis, des goeds en des kwaads en de boom des levens, denk ik altijd aan een vijf, hè. Maar dat is een Hebreeuws kunstje, dat kan ik zo gauw ook niet vertellen. Maar het komt er ongeveer op neer als je de getalswaarde van de letters van de boom des levens neemt. Dan ten opzichte van de letters, getalswaarde dus van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dan verhouden die zich als 1 staat tot 4, was het geloof ik, hè? 1 staat tot 4. Dat wil zeggen, de boom der kennis des goeds en des kwaads is een 4. En daartegenover is de boom des levens een 1. En eigenlijk dus de 5, want daar komt het op neer. Dus dit, hè. 4 is de 4 vingers. De ene kant op en de duim aan de andere kant op en neerbaar. Heel anders vrij. Die duim is vrij, die vingers niet. Kunnen de ene kant op, de duim kun je draaien. Dat is het verhaal. Dat is echt waar. Dat is typologie gewoon in de schepping. En zelfs in de lichaamsbouw van de mens zal je gedacht wezen wat daar nog meer allemaal achter steekt. Maar goed, dat ga ik nog niet vertellen. Er zijn andere tijden voor voorlichting. Maar die 4 met de werken te maken, dat is inderdaad de wet. En die ene daartegenover, de 5, is zelfs de 5e bedeling zelfs. Hè? Maar 5 staat in de hele Bijbel door voor de genade gods. Daar komt het op neer. En hier vind je het ook, want hier vind je 5 zalen rondom dat badwater. En het leuke is dat als ik het, ik moet het wat snel vertellen natuurlijk. Hè? Maar als ik het zou moeten uitleggen, zou ik zeggen, die 5 zalen die komen overeen met de 5 boeken van Mozes. Dat is ook ongetwijfeld zo. Maar het eigenaardige is dat de 5 boeken van Mozes gewoonlijk door ons worden aangeduid als de wet. Terwijl ze in werkelijkheid ook spreken, juist in de eerste plaats spreken over de genade gods. Hoewel wij ze wet noemen, heel negatief, wet, is het in werkelijkheid een onderwijzing. Want wet is onderwijzing. Maar het is een onderwijzing met betrekking tot de genade gods. Waarbij ik er nog maar op wijs dat die 5 boeken van Mozes ook onderverdeeld worden in 1 en 4. Genesis namelijk. Genesis helemaal apart. Want dat was van voor de wet eigenlijk, van voor de bedeling der wet, voor Mozes. En daarna pas Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Vier. Het zijn eigenlijk maar vier boeken van Mozes, in die zin. Want Genesis is niet eens van Mozes. Hè. Die heeft er wel wat mee te maken, daar gaat het nou verder niet om. Maar eigenlijk niet. Het is van voor de tijd van Mozes in elk geval. Laat ik het daar maar even bij houden voor het gemak. Maar je hebt dus ook 4 en 1. Precies hetzelfde. Drukt hetzelfde uit als het leven. Nou, hoe dat ook zij, je vindt hier 5 zalen. Dat is een verwijzing naar de Torah, de 5 boeken van Mozes. Maar niettemin is de gedachte dat daarin juist de genade en het leven wordt geopenbaard. En dat is ook zo. Want het mag dan een bediening des doods zijn voor degene die Christus niet ziet. Maar als men Christus erin ziet, is een bediening des levens. En dat wordt vervolgens ook uitgebeeld in de rest van het verhaal. Want er staat, in die zalen, en dus bij het badwater, lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden. Al die woorden zijn synoniemen voor doden. Krank, de werking van de ziekte, dat leidt altijd tot de dood, hè. Blinden, dan kan men het licht niet zien, licht niet waarnemen, en licht is leven. Dus iemand die blind is, wordt geacht in duisternis en dus in de dood te zijn. Kreupelen, die worden geacht zich niet te kunnen bewegen, niet te kunnen lopen. Dat wil zeggen, er is geen communicatie, geen beweging mogelijk. En als er geen beweging is, is er geen leven. Dat zijn ook synoniemen. En dus de dood, nog afgezien van dat kreupelen en wat de eufemistische uitdrukking is voor impotenten. In sommige vertalingen staat het ook gewoon, impotent. En dat met leven te maken heeft, althans met gebrek aan leven, dat lijkt me een duidelijke zaak. Men kan geen leven voortbrengen. En verdorden wil zeggen dat er geen water in is, en water is leven, dus verdorden is verdroogd, en dus ook de dood. Het duidt allemaal op de werking van de dood. Maar goed, en bovendien staan er 4, hè? Kranken, blinden, kreupelen, verdorden. Want het is de beschrijving van de mens onder de wet, onder de bediening des doods. Onder de wet is men per definitie krank, blind, kreupel, verdord. Denk maar aan die vrouw die in de synagoge was, verdord. Verdorde hand. Of was een man? Was een man, ja, verdorde hand, ja. Dus verdord. En blinden en zieken in het algemeen hoeven we helemaal niet over te praten. En kreupelen ook niet, komt allemaal in het schrift voor, hè. Goed, zij wachten dus op de roering des waters, op de roering van het water. Want, vers 4, want een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater, die vijver gewoon, hè. En beroerde het water, roerde dus in het water. Dan wel bracht het water in beweging, want daar komt het op neer. En dan staat er, en die dan eerst daarin kwam in het water, na de beroering van het water, die werd gezond van wat ziekte hij ook bevangen was. En het hele verhaal is dit, dat stilstaande water van Bethesda, niemand kon genezen, je kon er alleen in verdrinken. Net als in de wateren van de zondvloed, het water van de Schelfzee, de wateren van Mara. Je kon er alleen de dood in vinden, daar hield het ook mee op. Maar, en het is dan een uitbeelding van de 5 boeken van Mozes, onder andere dan, maar in ieder geval van de wet in het algemeen, namelijk de bediening des doods. Maar er moet wat in het water terechtkomen, we moeten wat inzien, er moet wat inkomen, waardoor het water ineens bediening des levens wordt. In Exodus 15 is dat dan een hout, dan wel een boom, eigenlijk de boom des levens dus eigenlijk. En hier staat, het is een engel. Want een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater en bracht het water in beweging. En als het water in beweging komt, dan is het dus weer levend water. Hè? Ja. Bracht het water in beweging. Hetzelfde dode, stilstaande water wordt ineens levend water door die engel die erin komt. En die dan eerst daarin kwam, na de beroering van het water, die werd gezond van wat ziekte hij ook bevangen was. En ik zou bijna zeggen, zo gebeurt het ook, maar zo gebeurt het niet, want historisch niet, maar overdrachtelijk wel, want wat er gebeurt is dat die engel daar inderdaad verschijnt. En de eerste die engel tegenkomt, wordt ook inderdaad genezen. Want die engel, het woord engel betekent ook maar gewoon boodschapper, hè. En die engel die dus verschijnt, is dus inderdaad de Heer Jezus, de boodschapper Gods, hij die het woord Gods is en dus boodschapper Gods, ontleend aan het eerste vers van dit Bijbelboek. In het begin was het woord. En dat is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En als het woord vlees wordt, kun je dus zeggen dat er een engel verschijnt, hè? De boodschapper Gods. Nog afgezien van dat in Malachi de Heer Jezus gewoon beschreven wordt als engel Gods, die gezonden zal worden. Nou, hier heb je dus die engel. Want het hele, de hele gedachtegang is dat die wateren van Bethesda gewone beeld zijn, in, zeg maar in het algemeen, uiteindelijk van alle oud-testamentische schriften. Maar daar wordt men niet levend van, integendeel. Men wacht namelijk in de dagen van het oude verbond. En zolang het water dus stilstaat, zal ik maar zeggen, wacht men op de komst van die engel. En het laatste boek van het Oude Testament heet dus Malachi, want dat betekent mijn engel. En daar staat er ook, zie, ik zend mijn engel. Nou, meer zal ik er maar niet van zeggen, maar inderdaad, daar wordt de komst van, eigenlijk van de Heer Jezus, eventueel Johannes de Doper ook trouwens, maar er wordt de komst van de Heer Jezus aangekondigd, de echte Levi, want zo wordt hij daar ook genoemd, namelijk de echte priester, de priester namelijk van het nieuwe verbond, die engel wordt aangekondigd en dat wordt, vinden we hier in dit beeld van Johannes 5 terug, namelijk zolang dat water stilstaat, wacht men op de komst van die engel. En zolang dus het oude verbond voortduurt, wacht men op de boodschapper Gods die het nieuwe verbond in werking zal doen treden. En waarom? Omdat in het oude verbond inderdaad het nieuwe wordt aangekondigd. Het is alleen een kwestie van wachten, een kwestie van tijd. Nou goed, dat is hier dus de situatie en de gedachte is dan dat als die engel zou komen, zou dat water in beroering gebracht worden en zou de overdrachtelijk gezien de oud-testamentische geschriften ineens nieuw-testamentische waarheid verkondigen. En voor ons doen ze dat inderdaad. Wanneer wij tenminste tot de Heer bekeerd zijn en Christus dus de bedekking heeft weggenomen, hè? Dat zo is het toch? Als dat zo is, dan lezen wij het oude en denken aan het nieuwe. Dan lees Malachi maar. Bijvoorbeeld, hè? Je leest niks anders dan over de komst van Christus, de komst van de priesteren van het nieuwe verbond enzovoorts. Maar ja, dan moet wel de bedekking weg zijn, zo is het eigenlijk. En dan blijkt het Oude Testament ineens voor ons een levend boek geworden te zijn. Dat is maar waar het om gaat, hè. Goed, wat hier in Bethesda dus vervolgens gezegd wordt, is dat als die engel komt, wie dan het eerst in het water komt, die wordt genezen. Wel, zo gaat het niet. Er komt wel een engel, maar het is de Heer zelf uiteraard, blijkbaar. En er wordt ook inderdaad een man genezen, ook inderdaad alleen maar één. Dat komt overeen dus met wat in feite in vers 4 stond. Want er wordt gezegd, de eerste die erin valt, wordt dan genezen. Ik weet het wel, de discussie gaat altijd over of dit bijgeloof was van de Joden of dat het daadwerkelijk af en toe zo gebeurde. En onder ons gezegd, dat maakt mij niks uit. Dit badwater is er toch niet meer. En ik geloof niet dat het vandaag nog werkt, dus het maakt me verder niks uit. Nee, dat geeft toch niet verder. Maar het is wel een Bijbelse gedachte. In ieder geval is hij overdrachtelijk waar en dat is het belangrijkste. Wat er dus vervolgens gebeurt, is dat één man uit de hele verzameling die daar was, inderdaad genezen wordt. Hij wordt geacht de eerste te zijn. Kortom, hij is dan de eerste die onder het nieuwe verbond leeft, die in het nieuwe verbond terechtkomt en die de Christus der Schriften aanvaardt, of hoe dat maar heten mag, die deel krijgt aan de beroering van het water en dus aan het leven van Christus onder het nieuwe verbond. En het zal duidelijk zijn dat die eerste gewone uitbeelding is dus van de gemeente, hè? Dat is het dan. Hè? Ja, de Christus is ook goed, is altijd goed bijna als ik een vraag stel. Ja, ja, de gemeente is toch de Christus, hè? Het lichaam van Christus in elk geval. Die eerste die erin zou komen, die zou überhaupt genezen. Waarvan dan ook. Niet uit verdiensten, maar gewoon door de werking van deze engel, zal ik maar zeggen. En dus door de verlossing die in Christus Jezus is. Nou, zo gebeurt het ook. Alleen wordt er wel gevraagd, wil gij gezond worden? En je bent wel gek als je dat nee zegt natuurlijk. Hè? Hoewel. Nee, er zijn er die liever niet gezond worden. Hè? We hadden het nou toch al over Freud en zo. Hè? Er zijn er die liever niet gezond worden. Nee, want het is leuk als je ziek bent, hoor. Dan krijg je zoveel aandacht en verzorging. Dan word je op handen gedragen. Dan krijg je het idee dat alle mensen van je houden. Ze moeten allemaal lief voor je zijn, dat punt 1. En punt 2, ze moeten ook nog doen wat je ze opdraagt. Bij ze alle kanten nog sturen, hè? Dan was men om een glaasje water te halen en zo. Dat is waar, en als je gezond bent, ja, dan moet je al die dingen weer zelf doen. En dan kun je geen liefde ontvangen en moet je het weer geven. Dus er zijn er, nee, dat is een bloedserieuze zaak. Er zijn er die kiezen om ziek te zijn, omdat ze dan tenminste, hè, Dat is een broederziekte hoor. Dat is heel slecht om daar vanaf te komen. Dat is heel moeilijk. Maar zo is het. De vraag is dus, wilt gij gezond worden? En er zijn er genoeg die liever blijven als kreupelen blijven liggen bij Bethesda. Dat wil zeggen onder de wet, want dat bedoel ik nou. Hè. Die blijven liever onder de wet leven en daar goed hun best doen, omdat iedereen meelij met ze zou hebben enzovoorts. In plaats van simpelweg te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus en ja te antwoorden op de vraag, wilt gij gezond worden? Dat is het verhaal. Want sommigen, laat u niet misleiden, sommigen kiezen er bewust voor om niet tot geloof te komen, om niet te leven uit genade, zodat ze onder de wet heel wat zijn en inderdaad de aandacht kunnen trekken en ergens in kunnen roemen, in zichzelf namelijk enzovoort. Dat is de gedachte. Deze man was gelukkig verstandig, eersteling die inderdaad een beeld is van de gemeente. De Heer zegt dan ook tot hem, sta op, neem uw bed op en wandel. Dat is inderdaad wat hij doet. En ik zeg er altijd bij, ik kan het nooit nalaten, dat hij zijn bed meenam, omdat dat het enige was wat hij nog nodig had. Hè? Want wij zijn de rust ingegaan, hoor. Jazeker wel, hè. Ja. Ik weet wel dat het misbruikt wordt, zulke uitspraken, maar niettemin, dat is toch het eerste wat wij leren, dat wij onder het nieuwe verbond de rust zijn ingegaan. Nou, ik hoop dat u ziet dat diezelfde gedachte uit Exodus 15 over Mara, dat diezelfde gedachte in Bethesda zich herhaalt. En het lijkt me duidelijk dat in ieder geval in Johannes 5 in Bethesda daar niet sprake is van de dood van de Heer Jezus, niet van zijn kruisiging, maar inderdaad van de kracht van onvergankelijk leven. Daar is sprake van. Hij brengt beweging, brengt het water in beweging en dat is wat het hout in Exodus 15 ook doet. Het hout dus niet een beeld van het kruis zozeer, maar veel meer, in de allereerste plaats, een beeld van de boom des levens.